Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. We gaan het ook hebben over de voorstelling van een nieuw boek, over de oproep van paus Leo XIV, over de heilige Vincentius Apaolo en een bijzondere kardinaal. Heel veel staat er op het programma, beste luisteraars, maar we starten zoals gewoonlijk heel graag met muziek. Nogmaals van harte welkom en we luisteren naar het lied 10.000 redenen, een Nederlandstalige versie gezongen door Gerald Troost.
Ons uw liefde, uw naam is groot. zijn heilige naam.
Duizend redenen. Een Nederlandstalige versie van het bekende lied uit Amerika, Bless the Lord, O My Soul, een lied gezongen door Gerald Troost. Beste luisteraars, we gaan deze uitzending starten met een oproep van paus Leo XIV. Aan het einde van de algemene audiëntie gisteren op 24 september nodigde paus Leo XIV katholieken over de hele wereld uit om gedurende de maand oktober de rozenkrans te bidden voor vrede. Te midden van ernstige spanningen op het internationaal toneel kondigde hij aan dat er op zaterdag 11 oktober om 18 uur een gebedsmoment voor vrede zal plaatsvinden op het Sint-Pietersplein als onderdeel van het jubeljaar van de mariale spiritualiteit die op die zaterdag plaatsvindt. Hij zei het volgende: dierbare broeders en zusters, de maand oktober nadert en binnen de kerk is deze op een bijzondere manier toegewijd aan de Heilige Rozenkrans. Daarom nodig ik iedereen uit om in de komende maand elke dag de rozenkrans te bidden voor de vrede. Persoonlijk, met je gezin of in gemeenschap. En ik nodig ook degenen die in het Vaticaan werkzaam zijn uit om dit gebed elke dag om 19 uur in de Sint-Pietersbasiliek te bidden. In het bijzonder, vervolgde paus Leo XIV, zullen we op de avond van zaterdag 11 oktober om 18 uur samen bidden hier op het Sint-Pietersplein tijdens de waken voor het jubeljaar van de mariale spiritualiteit, waarbij we ook de verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie herdenken. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we even luisteren naar die woorden van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie gisteren.
Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre, ormai vicino, nella Chiesa è particolarmente dedicato al Santo Rosario. Perciò invito tutti ogni giorno del prossimo mese a pregare il Rosario per la pace, personalmente, in famiglia, in comunità. Inoltre invito quanti prestano servizio in Vaticano a vivere questa preghiera nella Basilica di San Pietro ogni giorno alle ore 19. In particolare la sera di sabato 11 ottobre alle ore 18 lo faremo insieme qui in Piazza San Pietro nella veglia del giubileo della spiritualità mariana, ricordando anche l'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II.
En dat waren de woorden van paus Leo XIV gisteren tijdens de generale audiëntie. En het was, beste luisteraars, inderdaad op 11 oktober 1962 dat paus Johannes de 23e officieel het Tweede Vaticaans Concilie opende, in een gespannen internationale context. Nu heilig verklaard, wordt paus Johannes de 23 op die dag herdacht met zijn feestdag. In 1962 had de Cuba-crisis het risico op een directe nucleaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie sterk vergroot. En met de interventie van de goede paus hielp de spanningen te verminderen. En op 12 oktober viert men ook het feest van Onze Lieve Vrouw van de Pilaar. De eerste mariale verschijning, eigenlijk een bilocatie, toen zij verscheen aan de apostel Jacobus. En dit jaar baren de padstellingen in de oorlog in Oekraïne en de dreigementen van Rusland richting andere Europese landen grote zorgen. Evenals het Israëlisch offensief in Gaza, dat de humanitaire crisis verergert in dit gebied dat al bijna 2 jaar in oorlog verkeert. We moeten afstand doen van wapens, militaire belangen opgeven en aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, benadrukte de paus eergisteren avond nog, toen hij tijdens een rustdag in Castel Gandolfo door journalisten werd bevraagd over de internationale situatie. En laten we, beste luisteraars, gehoor geven aan de oproep van paus Leo XIV om in de maand oktober dagelijks de rozenkrans te bidden, met intentie voor vrede in de wereld. En bij Radio Maria kan u dat meermaals per dag doen. We bidden samen de rozenkrans om 6:55 in de ochtend, om 12:15 op de middag, om 18:30 in de avond en om 23:30 om de dag af te sluiten. Aarzel niet om deel te nemen aan één of meerdere van die gebedsmomenten.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment. Motherly love, please pray for us. lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me, oh, full of grace, oh, Virgin Mary. I want to give you all.
Mother Mary, Moeder Maria van de zangeres Athena's. Beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer van oktober, dat is nog eventjes, u kan deze uitzending beluisteren op de eerste dinsdag van de maand om 10:30, dat wil zeggen dinsdag 7 oktober om 10:30, gaat collega Kevin in gesprek gaan met Monseigneur Gabriel Quicke, die een nieuw boek gaat voorstellen, De Pelgrimerende Kerk. En indien u niet kan wachten tot de uitzending van De Leeswijzer, bent u ook van harte uitgenodigd in de Basiliek van Oostakker op dinsdag 30 september, dat is volgende week dinsdag, om 19:30. Vanaf 19 uur bent u dus welkom in de Basiliek van Oostakker om te gaan beluisteren waar dit boek over gaat, een nieuw boek van Monseigneur Quicke, De Pelgrimerende Kerk. En het zal worden voorgesteld door priester Dirk van der Linden en uiteraard gaat u ook Monseigneur Gabriel Quicke kunnen ontmoeten en zelfs uw boek laten handtekenen door de auteur. Meer informatie kan u terugvinden op onze website om u in te schrijven om deel te nemen aan deze boekvoorstelling. Ik stel voor dat we toch al eventjes luisteren naar een kort fragment van het interview met Monseigneur Quicke, die u dus volledig kan herbeluisteren op dinsdag 7 oktober om 10:30.
U bent opnieuw in de pen gekropen, dus voor de mensen die graag na het interview niet kunnen wachten om het boek te lezen, De Pelgrimerende Kerk is verschenen bij uitgeverij Gompel en Zwagsina. Kunt u misschien even vertellen waarom de titel, Die Pelgrimerende Kerk, waarom hebt u daarvoor gekozen, waarom dit thema?
Eerst dan vooral van mijn eigen persoonlijke ervaring. Ik beschouw mijn leven als iemand die mag pelgrimeren. Hè. Ik heb al op verschillende plaatsen gewoond. En in Europa. Ik heb in Libanon gewoond. Ik heb veel mogen reizen. Maar vooral ook de ervaring van het jubeljaar, het jubileumjaar. Hè. Ik zie die pelgrims toekomen. Ook voor het begin van het jubileumjaar heb ik al de vreugde mogen ontdekken van pelgrims die mij schrijven dat zij 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden voordien uit België of uit Frankrijk of uit Zwitserland of uit Noord-Italië vertrekken richting Rome en willen ze dan een bezoek brengen, de kerk zien, vragen ze ook een testimonium, een erkenning, willen ze spreken over hun eigen leven. Proberen ze hun eigen broosheid te verwoorden en vragen ze om zegen. Hè. Dus het is vooral naar de aanleiding van het jubileumjaar dat ik in het vooruitzicht van het jubileumjaar dat ik eigenlijk ben gaan stilstaan bij het fenomeen van het pelgrimeren. Hè. En natuurlijk ook het fenomeen dat we overal aantreffen in Europa, in de grootsteden, namelijk de aanwezigheid van christelijke migranten die Europa binnenkomen. Ze komen uit verschillende tradities en zij geven aan de kerk een ander geluid.
En dus ik herhaal, beste luisteraars, het volledig gesprek kan u beluisteren op dinsdag 7 oktober om 10:30 in het programma De Leeswijzer. En voor de boekvoorstelling, dat is volgende dinsdag 30 september om 19:30 in de Basiliek van Oostakker. En zo dadelijk, beste luisteraars, na de muziek gaan we het hebben over 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans.
Above all.
Above All, een prachtig loflied van Michael W. Smith. Beste luisteraars, ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het initiatief 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, roept Kerk in Nood op tot gebeden voor vrede en eenheid in een wereld die gewond is door verdeeldheid, conflict en lijden. En kinderen over de hele wereld worden opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijks initiatief 'Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans' in de eerste week van oktober, georganiseerd door de katholieke liefdadigheidsinstelling Kerk in Nood. We doen daar met Radio Maria al meerdere jaren aan mee, en ook in andere landen uiteraard, niet alleen in ons land. En dit, beste luisteraars, is het 20e jaar op rij dat de campagne, die in 2005 begon als een kleinschalig evenement in Venezuela, plaatsvindt. In 2023 namen voor het eerst meer dan 1 miljoen kinderen officieel deel. En hetzelfde gebeurde in 2024. En parochies, bewegingen, scholen en gezinnen worden uitgenodigd om te bidden in de eerste week van oktober, maar zeer speciaal ook op 7 oktober, het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dit veroorzaakt een vloedgolf van gebed over de hele wereld, voortkomend uit de harten van kinderen en uitgesproken in kinderlijk vertrouwen. Dat zei pater Anton Lasser, kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal. En de internationale voorzitter van Kerk in Nood, Mauro Cardinaal Piacenza, benadrukt het belang van de campagne van dit jaar en zegt dat deze een antwoord biedt op het steeds dringende verlangen naar vrede en eenheid in een wereld die gewond is door verdeeldheid, conflict en lijden. Hij zei nog, in een tijd waarin de stilte van het gebed te vaak wordt overstemd door het lawaai van de wereld, biedt de Rozenkrans een oase van contemplatie. Het is geen droge of repetitieve praktijk, maar eerder een zachtaardig en krachtig pad dat ons naar de kern van het evangelie leidt. En de kardinaal, internationale voorzitter van Kerk in Nood, roept iedereen op om, waar mogelijk, met hun kinderen deel te nemen, zodat de hele wereld door deze kroon van licht omarmd mag worden. Laten we samen bidden dat de banden van kerkelijke gemeenschappen, zowel affectief als effectief, versterkt mogen worden en dat de Heilige Geest in de harten van de jongeren een oprecht verlangen naar heiligheid mag wekken. En de inspiratie voor dit initiatief kwam van een spreuk die wordt toegeschreven aan pater Pio. Wanneer 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen. En pater Anton benadrukt dat de gebeden van kinderen een bijzondere kracht hebben voor God. Een kracht die muren kan doorbreken, wonden kan helen en licht in de duisternis kan brengen. En de Rozenkrans is en blijft een beproefde weg van hoop op vrede. Een pad dat we momenteel met groot geloof bewandelen, vooral in het jubeljaar van hoop in de kerk, schrijft pater Anton. En iedereen is natuurlijk vrij om deel te nemen door op verschillende dagen te bidden. Elke dag zoals paus Leo XIV het vraagt voor de maand oktober of specifiek op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans 7 oktober. Maar het wordt gevraagd om zich te registreren op de website van Kerk in Nood, zodat de organisatie een idee krijgt van hoeveel kinderen er officieel aan het evenement deelnemen. Voor meer informatie of om je te registreren, kan je gewoon een kijkje nemen op de website www.kerkinnood.be bij het evenement 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En ook dit jaar, beste luisteraars, doet Radio Maria daaraan mee. Op 7 oktober om 18:30 gaat Kerk in Nood samen met alle kinderen die aanwezig zullen zijn het Rozenkransgebed bidden in de Abdijkerk van Vlierbeek. Dus 7 oktober, 18:30, in de Abdijkerk van Vlierbeek. Iedereen welkom. De kinderen en gezinnen zullen dan de Rozenkrans bidden en om 19:00 zal er ook nog een Eucharistieviering zijn. En dit alles zal uitgezonden worden hier op Radio Maria. Ik herhaal het nog even. In het kader van de actie 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, op 7 oktober 18:30 vanuit de Abdijkerk van Vlierbeek zenden we de Rozenkrans uit, gevolgd door een Eucharistieviering. Meer informatie kerkinnood.be bij de activiteit 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
D'où nous l'ont écrit, car dans la nuit
tout s'efface.
Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de
nos freins, nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Pour les jours à venir,
on écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En de tijd gaat snel, beste luisteraars, en we hebben nog wat dingen dat we graag met jullie willen delen. We gaan het hebben over Monseigneur Angelo Acerbi. Hij is al 100 jaar in dienst van de kerk. Hij was diplomaat, gijzelaar en ook nog kardinaal benoemd. 9 maanden nadat hij tijdens het laatste consistorie van paus Franciscus tot kardinaal werd verheven, vierde de Italiaan Angelo Acerbi op 23 september zijn 100ste verjaardag. Deze voormalige diplomaat van de Heilige Stoel, die zijn carrière begon onder Pius XII en ooit gijzelaar was in Colombia, is de 5e kardinaal in de geschiedenis van de kerk die de leeftijd van 100 jaar bereikt. Trouwe dienaar van 8 pausen viert kardinaal Angelo Acerbi, vierde hij op dinsdag 23 september zijn 100ste verjaardag. Zoals we zeiden, is hij daarmee de 5e kardinaal in de geschiedenis van de kerk die de leeftijd van 100 jaar bereikt. Een getuigenis van een uitzonderlijk parcours in dienst van de kerk over de hele wereld. Zijn naam, onbekend bij het grote publiek, zorgde voor een verrassing tijdens het laatste consistorie van paus Franciscus in december 2024, waarbij hij op 99-jarige leeftijd de oudste kardinaal in de geschiedenis werd bij een kardinaalsschepping, als bekroning van een zeer omvangrijke carrière. Geboren op 23 september 1925 in Sesta Godano, een dorp in het noordwesten van Italië, wordt Angelo Acerbi op 22-jarige leeftijd priester gewijd. In maart 1948, voordat hij in 1956 in dienst treedt van de pauselijke diplomatie, onder het pontificaat van Pius XII. Hij is waarschijnlijk een van de laatste directe getuigen van het werk in het Vaticaan in die tijd, die degene onder de 100 jaar niet kunnen kennen. Als priester, tijdens de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie en de ingrijpende veranderingen in het kerkelijk leven onder de pontificaten van Pius XII, Johannes XXIII en Paulus VI, werkt hij in de pauselijke vertegenwoordiging in Colombia, Brazilië, Frankrijk, Japan, Portugal en ook binnen de staatssecretariaat in Rome. In juni 1974 wijst Paulus VI hem aan als bisschop en benoemt hem tot nuncius in Nieuw-Zeeland en ook apostolisch gedelegeerde voor de Stille Oceaan. In een complex context van decolonisatie voor enkele van deze kleine verspreide gebieden over een immense zeeoppervlakte. Hij is dan eigenlijk de eerste officiële en permanente vertegenwoordiger van het Vaticaan in dit deel van de wereld, dat 4 jaar eerder nog door Paulus VI werd bezocht. En dan gaan we eventjes naar 1979. Johannes Paulus II benoemt Monseigneur Angelo Acerbi tot apostolisch nuncius in Colombia. Meer dan 20 jaar na zijn eerste periode van dienst in dit land als adviseur van de nunciatuur, keert hij dus terug naar een bekend terrein, maar wordt direct geconfronteerd met de burgeroorlog. In februari 1980 wordt hij, samen met 26 andere persoonlijkheden, waaronder veel diplomaten, gegijzeld nadat guerrilla-strijders van de Beweging van 19 april het Dominicaanse ambassadegebouw binnenvallen tijdens een receptie. Enkele weken lang gegijzeld wordt Monseigneur Acerbi desalniettemin wel gerespecteerd in zijn status als priester. En krijgt hij zelf toestemming om elke dag de mis te vieren voor de mensen daar aanwezig. Wat leidt tot een opmerkelijke verklaring van een lid van de guerrilla. Terwijl zij de vrijlating van een deel van de gijzelaars voor de Goede Week aankondigt, ter ere van de katholieke kerk, de kerk van de onderdrukten, kondigt zij echter aan dat de ambassadeur van het Vaticaan gevangen blijft omdat hij een zeer belangrijk persoon is vanuit tactisch oogpunt. Maar ze geeft vooral een ander, absoluut onweerlegbaar argument. Bovendien, als we hem vrijlaten, wie zal dan elke ochtend de mis vieren? Monseigneur Acerbi wordt kort daarna alsnog vrijgelaten door deze gewapende beweging, waaruit de huidige Colombiaanse president Gustavo Petro voortkomt. En Monseigneur Angelo Acerbi blijft dan meer dan een decennium in Colombia in functie, waarna hij in de jaren 90 wordt overgeplaatst naar rustigere Europese landen, Hongarije en Moldavië, waar hij de eerste nuncius wordt na de val van de communistische regimes en vervolgens naar Nederland, een van de meest geseculariseerde landen ter wereld. Daarna wordt hij prelaat van de Orde van Malta van 2001 tot 2015 en gaat hij pas met pensioen op 90-jarige leeftijd. En tijdens het consistorie van 2024 vertelde Monseigneur Angelo Acerbi aan de media van het Vaticaan dat hij eigenlijk deze kardinaalscreatie beleefde als een teken van waardering en erkenning voor de dienst die zowel oude en nieuwe nuncie in de wereld verrichten. Verrast door zijn benoeming op zo'n hoge leeftijd, gaf hij toe zijn nieuwe status te ontdekken, met veel dankbaarheid en erkenning, maar ook met een beetje angst, omdat het altijd een grote nieuwigheid is voor iedereen, maar dan ook vooral voor de ouderen. Als eerste op de lijst van nieuwe kardinalen was hij het die staand de dankrede aan de paus uitbracht aan het begin van de kardinaalscreatie. En toch wel een bijzonder verhaal, beste luisteraars, van deze kardinaal, een Italiaan, Angelo Acerbi, die op 23 september zijn 100ste verjaardag heeft gevierd en hier ook de 5e kardinaal is in de geschiedenis van de kerk die de leeftijd van 100 jaar bereikt.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters that my enemies drown in. and it's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I've got a praise. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. I'll praise 'cause you're true. I'll praise 'cause there's nobody greater.
Beste luisteraars, laten we het hebben over Vincentius Apaulo. De heilige Vincentius Apaulo werd geboren in 1581 en stierf in 1660, was een Frans geestelijke en stichter van de Lazaristen. Hij legde zich toe op de armenzorg. Hij werd in 1737 heilig verklaard door paus Clemens XII. En de kerk viert zijn gedachtenis op 27 september. Nu zaterdag dus, beste luisteraars, gedenken we de heilige Vincentius Apaulo, de apostel van de naastenliefde. En elke heilige heeft zo een uniek pad naar heiligheid. Maar de heilige Vincentius Apaulo heeft een buitengewoon verrassend verhaal. En we kunnen heel veel van hem leren. Vincentius, bekend als de apostel van de naastenliefde, werd gevangen genomen door piraten en als slaaf verkocht. Na zijn ontsnapping stichtte hij een religieuze orde en ook een liefdadigheidsorganisatie die vandaag de dag nog steeds bestaat. En twee wonderen werden toegeschreven aan de voorspraak van de heilige Vincentius Apaulo voor zijn zaligverklaring. Een kloosterzuster werd genezen van zweren en een lekenvrouw werd genezen van verlamming. En paus Benedictus XIII verklaarde Vincentius Apaulo zalig in 1729. En minder dan 10 jaar later werd hij heilig verklaard. Paus Clemens XIII kanoniseerde de heilige Vincentius Apaulo officieel op 16 juni 1737. En we gaan, beste luisteraars, 5 lessen overlopen van de heilige Vincentius Apaulo om ons te helpen groeien in heiligheid. Het zijn eigenlijk allemaal zinnetjes die de heilige Vincentius heeft uitgesproken en of geschreven. Ga naar de armen en je zult God vinden. Als de wereld ons aan de ene kant iets afneemt, zal God ons aan de andere kant iets geven. Nederigheid is niets anders dan waarheid. En hoogmoed is niets anders dan leugen. Maak er een gewoonte van om mensen en dingen steeds in het meest gunstige licht te beoordelen, ten alle tijden en onder alle omstandigheden. God, geef ons de genade om de dingen te zien met dezelfde ogen als U. En dat waren, beste luisteraars, 5 belangrijke levenslessen van de heilige Vincentius a Paolo. En er is ook een mooi noveengebed dat men kan bidden tot de heilige Vincentius. Graag bid ik het even voor. O glorieuze heilige Vincentius a Paolo, het uitspreken van uw naam roept een litanie van uw deugden op. Nederigheid, ijver, barmhartigheid, zelfopoffering. Het herinnert ook aan uw vele stichtingen, werken van barmhartigheid, congregaties, verenigingen. De kerk herinnert zich dankbaar uw bevordering van het priesterschap. Inspireer alle werkers in de naastenliefde, in het bijzonder hen die dienen, zowel de geestelijke als de materiële armen. O Heer, geef ons de genade die u aan uw dienaar, de heilige Vincentius a Paolo, hebt geschonken, om de verleiding van materiële dingen los te laten in onze oprechte inzet om de armen te dienen.
Kom als je rijk bent,
kom naar het water,
kom naar het water.
Kom als je niets meer te winnen hebt, kom. Kom tot hem, kom tot hem. Open je oren voor zijn stem. Kom tot hem, kom tot hem. Luister en je ziel zal leven.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het hoog tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Kom, Heilige Geest. We trekken een kaartje met een Bijbelvers voor de dag op. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van Hem komt mijn redding. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 62, vers 2. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van Hem komt mijn redding. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandag.